Wij waren in 2 Thessalonica aan hoofdstuk 2. Uiteindelijk bij vers 13. Waar wij gewoon weer terug zijn bij de dag van vandaag. Maar daar waren we eigenlijk ook in vers 2 al van het hoofdstuk. Want daar stond dat men niet haastelijk, dat wij niet haastelijk bewogen zouden worden van verstand of verschrikt. Nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief. Alsof de dag des Heren was aangebroken. Dat is ook niet zo. En zolang wij hier op aarde zijn, gebeurt dat niet. Zolang wij hier op aarde zijn, kan ook die dag des Heren trouwens niet aanbreken. Dat staat hier allemaal niet zo uitgebreid bij. Maar het is nu eenmaal zo dat die dag des Heren aanbreekt als de Heer zelf zal geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan zouden wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En het is logischerwijze dus na de opname van de gemeente. En zo is het verhaal dus ook weer rond. Maar er staat dan in vers 13, maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroost uw harten en versterk u in alle goed woord en werk. En zo verder ben ik dan geneigd te zeggen, want het stuk gaat natuurlijk gewoon verder door in hoofdstuk 3, zonder dat het onderwerp ook maar enigszins verandert. De apostel is dus over het algemeen erg tevreden, als ik het zo mag zeggen, over de Thessalonicenzen. Zij zegt, wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders. Wij vinden dat vaker. De apostel is in het algemeen dankbaar voor het resultaat van zijn persoonlijke arbeid. En dat is uiteraard voor iedereen reden om dankbaar te zijn, om te zien dat het werk dat men doet ook resultaat heeft. En beter nog, dat het werk van de Heer voortgang vindt. Hij stelt in elk geval vast dat deze Thessalonicenzen van de Heere bemind zijn. Dat in elk geval, dat kan natuurlijk niet missen, zij zijn gemeente van God, of in God onze Vader, zoals het staat in 1 vers 1. Zij zijn gelovigen, ze zijn kinderen Gods. En hij zegt over hen niet alleen dat ze van de Heere bemind zijn, maar bovendien dat God hen van den beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Er staat naar moderne Nederlandse maatstaven wat ongelukkig in vers 13, als er staat dat u God van den beginnen verkoren heeft. U is niet het onderwerp van de zin, God is het onderwerp van de zin en u is leidend voorwerp. En wij zetten dat meestal dan in een andere volgorde. Namelijk dat God u van den beginnen verkoren heeft. God is degene die verkoos, uiteraard. En de vraag is, wie verkoos hij dan? En het antwoord is u. Dat is wat de zin werkelijk zegt. Dat God u van den beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Het is natuurlijk een prachtige tekst om de traditionele leer van de uitverkiezing te onderbouwen, want het woord staat hier ongeveer, verkoren. Uitverkoren staat er dan nog net niet, maar verkoren staat er dan toch wel. Maar het heeft met die leer als zodanig zelfs helemaal niks te maken. Het punt is namelijk dat deze die van de Heere bemind zijn, deze gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God onze Vader en de Heere Jezus Christus, uit 1 vers 1... dat deze Thessalonicenzen op grond van dat ze kinderen God zijn, verkoren zijn tot zaligheid. Alleen zaligheid niet in de beperkte betekenis van de term, maar in de brede betekenis van de term. Namelijk zaligheid niet alleen in de zin van dat men wedergeboren is of wordt. Dat heet zaligheid, ongetwijfeld, in de Bijbel ook. Maar daar gaat het niet om, dat zijn ze al. Maar het gaat nou om nog veel meer. Want hoe dan ook, de term zaligheid is altijd van toepassing op alles wat God ons geeft. Ons mensen, of beter nog, ons gelovigen. Dat is niet alleen eeuwig leven, maar ik heb dat aan Petrus nagevraagd. En die spreekt in 2 Petrus 1, over deze dingen en zegt in hoofdstuk 1 vers 3 van de tweede Petrusbrief: gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat woord hoort er niet eens te staan, behoort, maar we hebben het nodig in het Nederlands schijnbaar. Maar gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij zijt ontvloden, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Waar Petrus het hier over heeft, is precies hetzelfde als wat Paulus uiteenzet, maar in ieder geval noemt in 2 Thessalonicenzen 2, namelijk dat wij, nadat wij zijn wedergeboren en kinderen Gods geworden zijn, geroepen zijn. Dat woord wordt op beide schriftgedeelten overigens gebruikt. U leest het in 2 Thessalonicenzen 2 vers 14, waartoe hij u geroepen heeft. En hier lees je het in 2 Petrus 1 vers 3, die ons geroepen heeft, nou tot wat? Nou ja, tot 2 Thessalonicenzen 2 lees ik hem ook maar verder in vers 14, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En in 2 Petrus 1, die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd en nog zo het een en ander. Dat wil zeggen, niet alleen maar geroepen heeft tot eeuwig leven of iets dergelijks, maar meer dan dat, tot heerlijkheid namelijk. Het blijkt ook uit de wijze waarop de apostel Petrus vervolgt. Die zegt namelijk in vers 4, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Kijk, als Petrus, dezezelfde Petrus, predikt op de Pinksterdag, dan zegt hij tot ongelovigen, want u komt de belofte toe. En hij spreekt over de Heilige Geest die beloofd was, de belofte des Vaders. En hij zegt tot ongelovigen, nou ja, ze zouden het worden, sommigen althans, u komt de belofte toe. En allen die verder zijn. En als Paulus predikt later, in Antiochië, in Handelingen 13, dan zegt hij dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, inmiddels vervuld heeft, door en in en sinds dus, de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En anders neem ik Galaten hoofdstuk 3, als u het zo gauw bij kunt houden, Galaten hoofdstuk 3, waar beloften Gods gedaan werden aan Abraham. En het idee daar is dat als wij geloven, net als Abraham in het woord Gods, dan zijn wij, net als Abraham, erfgenamen van diezelfde beloften. De beloften als vandaag, gedaan in het Oude Testament. Toen heb ik aan Johannes nagevraagd, wat heeft God dan beloofd? En hij zei, zie hoe grote liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. In Johannes 3. Of anders in Johannes 1, sprekend over oud-testamentische tijd, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven om kind van God te worden. Ooit. Nou ja, sinds de opstanding van Christus, en wij zijn het dus ook, dat staat dus ook inderdaad in 1 Johannes 3 vers 1 en wat er verder volgt, en wij zijn het ook inmiddels inderdaad, en dat is het dan. Maar waar Petrus hierover spreekt, is niet over de belofte Gods als zodanig uit het Oude Testament, zo van, er komt een nieuwe schepping, de Messias komt, er komt nieuw leven, er komt een nieuw verbond, men zou een nieuw hart, een nieuw binnenste, een nieuwe geest krijgen, kortom, men zou wedergeboren worden. Maar hij spreekt over de grootste en dierbare beloften in vers 4 van 2 Petrus 1, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Het zijn beloften die geschonken zijn niet aan de mens in het algemeen, maar aan gelovigen. Dus Petrus, en daarna spreekt bijvoorbeeld de apostel Paulus, als u mij vraagt, in de Hebreeënbrief over de beloften die gedaan zijn onder het oude verbond, maar daar hadden we het al over. En daarna spreekt hij over de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Betere beloften. En Petrus zegt, de grootste beloften. En daarna Paulus weer een Hebreeën. Deze grote zaligheid, en niet zomaar de zaligheid, maar deze grote zaligheid waarop wij acht zouden geven, Hebreeën 2, de eerste verse. En zo verder, want zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Maar waar het om gaat, is dat aan ons kinderen Gods leven onder het nieuwe verbond opnieuw beloften gedaan zijn. Beloften namelijk met betrekking tot heerlijkheid die wij zouden ontvangen. Meestal zeg ik aan ons kinderen Gods, aan ons die inmiddels kinderen Gods zijn, zijn beloften gedaan dat wij tot zonen zouden gesteld worden. Dat is een speciale manier om het te zeggen, maar de Bijbel zegt het ook zo natuurlijk op meerdere plaatsen. Op andere plaatsen heet het, wij zijn als kinderen Gods bestemd, geroepen om te delen in de heerlijkheid van Christus.
Hoe moet je dat zien, het woord die deugd?
Deugd zijn goede zaken, vrucht van de geest bijvoorbeeld is deugd, daar in 2 Petrus 3. Ik wilde de draad van 2 Petrus 1. Ik wilde de draad van 2 Petrus 1 vers 3 niet vervolgen. Maar deugd wordt daar genoemd vervolgens in vers 5. Gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd. Het is het tegenovergestelde van ondeugd. En ondeugd schijnt iedereen te weten wat dat is. Dus je keert dat gewoon even binnenstebuiten, dan heb je deugd, hè. Ja, als ondeugd in de praktijk is boze werken, dan is deugd dus goede werken. En daar, die komen we vanzelf tegen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 17 weer. Alle goed woord en werk, dus vooruit maar, hij komt daar wel terug. Maar deugd, dan kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde. Nog eens een keer liefde met een ander woord, worden daar achtereenvolgens genoemd in 2 Petrus 1, maar het worden gewoon geacht vruchten van de geest te zijn, of van het geloof, resultaat van het geloof. Het is een gelijksoortige opsomming als in Romeinen 5. Maar goed, misschien hebben we het daar nog over, maar het gaat maar om het idee dat zaligheid niet maar is wedergeboorte, begrijp je hem goed, daar begint het mee. Dat is de eerste stap, eerste fase, daarvoor is er niks. Het begint met wedergeboren. Als je niet een kind van God bent, hoor je gewoon bij een oude schepping. En daar is überhaupt geen zaligheid sprake. Maar zaligheid begint met dat men wedergeboren wordt. Maar geboorte is nou eenmaal altijd een begin van iets. Al ken ik enkele dames die vinden dat dat het eind is van iets. Nou ja, zo kun je het ook beschouwen, maar dat is het natuurlijk niet werkelijk. Voor het kind is het in ieder geval het begin. En als wij kinderen God zijn, zijn wedergeboren, dan is dat het begin. En daarna is de bedoeling dat wij als kinderen Gods opgroeien tot een volkomen man. Staat er dan bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 4. Kortom, dat wij zouden opwassen in genade en in kennis, heet het ook. In kennis van hem, heet het zelfs heel specifiek. En de bedoeling is dat wij op grond daarvan ook zouden delen in de heerlijkheid van Christus, kort gezegd. En vandaar dat van ouders de mensen gelovigen gezegd kan worden, ze zijn in hopen zalig geworden. Nou ja, er staat in Hebreeën 11 over hen, deze allen zijn gestorven en ze hebben de belofte niet verkregen. In de zin van, ze zijn nooit kind van God geworden, vooralsnog niet. Dat wacht op hun opstanding. En dus waren ze in hopen zalig. Maar de term in hopen zalig worden wordt in Romeinen 8 gebruikt specifiek voor ons, die al kinderen God zijn. En we zijn in hopen zalig geworden. Wij wachten nog steeds. Wij verwachten iets voor de toekomst. Dat staat er ook zo. En wat wij verwachten is niet dat we kind van God zouden worden, of wedergeboren zouden worden. Wat wij verwachten, verwachten wij op grond van dat wij kind van God zijn en dus wedergeboren zijn. En wat wij verwachten is de verlossing van ons lichaam en daarmee de aanstelling tot zoon. Staat daar in Romeinen 8. Indien wij kinderen God zijn, zijn we erfgenamen Gods. En dus wachten wij op die erfenis, was het idee. En daar gaat het hier uiteraard ook over. Namelijk, laat niet hard van stapel lopen, anders sla ik weer wat over. Maar er staat, wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijt. Broeders die van de Heere bemind zijt. Broeders zijn per definitie van de Heere bemind, uiteraard. En daarna dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Niet van de beginnen verkoren om wedergeboren te worden. Dat zou misschien zo kunnen zijn, daar heb ik het nou even niet over. Maar daar gaat het in ieder geval niet om. Dat is niet wat hier naar voren gebracht wordt. Want het wordt toegelicht, hè? Verkoren tot zaligheid. Hoezo zaligheid? Wel, in heiligmaking des geestes, dan wel geloof der waarheid. Dus er staan hier in de praktijk drie van die termen op een rijtje. Namelijk zaligheid, heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Het zal duidelijk zijn dat geloof der waarheid niet ophoudt wanneer men tot geloof komt. Daar begint het juist. Men komt, het woord zegt het ook, men komt tot geloof. Zie? Maar je kan moeilijk verwachten dat iemand die tot geloof komt op dat moment de waarheid en de hele waarheid kent. Dat is namelijk niet zo. Dat blijkt ook wel. Want het blijkt dat vele gelovigen in de praktijk weinig belangstelling hebben voor de verdere waarheid, zal ik maar zeggen. Ze hebben iets uit de Bijbel geleerd. Dan mag je blij zijn. Ik wilde zeggen, dan zit het mee. Dat bedoelde ik niet. Ik bedoel, dan mag je blij zijn. Met alle reden. Dat is zo. Maar als het daarbij blijft, dan is het niet zo, heb je niet veel reden meer om blij te zijn daarna. Men zou namelijk toenemen daarin. U weet wel, zoals de Heer Jezus zei tot zijn tijdgenoten, indien gij bij mijn woord blijft, in Johannes 7 of 8 of daar in de buurt, hè, indien gij bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zodat de waarheid kennelijk een volkomen werk zou doen in de gelovigen. Zo staat het er niet precies, maar er komt er in de praktijk wel op neer. Wij zouden toenemen in kennis der waarheid. Wij zouden bovendien de waarheid betrachten, staat het in en daarmee opwassen. Hè. Wij zouden de waarheid betrachten, de alleszins opwassen in hem die het hoofd is van het lichaam enzovoorts. Dat kun je niet van ongelovigen zeggen, alleen maar van kinderen gods. Men moet eerst wedergeboren zijn en daarna begint dat pas, uiteraard. En dus is er sprake van geestelijke groei, want zo wordt het bij gelegenheid genoemd. Maar dat er staat dat God u van den beginnen daartoe verkoren heeft, betekent heus niet dat God dus individueel mensen vanaf van den beginnen heeft aangewezen, zo van die neem ik en die neem ik later, als ze groot zijn, of als ze geboren worden, of als ze volwassen worden, dan neem ik ze. Dat is wel een bestaande theorie daarover, en heel populair, zeker in Nederland. Ja, wordt ook geacht volstrekt orthodox te zijn. Dat wil zeggen trouw aan de leer, orthodox. Maar dan toch niet aan een Bijbelse leer, want de Bijbel leert dat niet zo. Wat de Bijbel erover leert, is dat God van de beginnen bepaald heeft dat gelovigen eeuwig leven zouden ontvangen. En als je dus tot geloof komt, hoor je bij die gelovigen, en daarvan is tevoren bepaald dat men eeuwig leven zou ontvangen. Nou ja, zodra het er is, en zelfs zo nog niet precies, maar in ieder geval, men zou ooit een keer eeuwig leven ontvangen. Wij leven in de bevoorrechte positie, nieuwtestamentische tijd, dat eeuwig leven tot stand gekomen is reeds in de opstanding van Christus. En dat is ook de reden en oorzaak waarom wij als we tot geloof komen meteen wedergeboren worden. En de geest ontvangen, dat is hetzelfde, maar vooruit. Het is volstrekt hetzelfde. We worden daarmee kinderen gods. Dat gold in oud-testamentische tijd niet, want oud-testamentische tijd is oud-testamentische tijd omdat er geen eeuwig leven nog beschikbaar was. Althans niet dat wat God had aangekondigd. Daar heb ik een heel eenvoudig argument voor degene die het nooit gehoord heeft, heb ik een heel eenvoudig argument. Namelijk, Christus zelf, Jezus Christus, is de eersteling. De eerstgeborene. De eersteling uit de doden, de eersteling van de nieuwe schepping, en hoe dat maar heet, dan mag. Dus hij is de eerste die wedergeboren werd. Ik kan het ook niet helpen. Dus het was niet Abraham, en ook niet Noach, enzovoorts. Het was de Heer zelf. Dat kon moeilijk anders. Hij zou, en dat was ook tevoren bepaald, hij zou de eerstgeborenen zijn. Dus daar was het wachten op. En u weet wat de heer zei in de tijd, hè? Hij zei, alle gedorstigen komt tot de wateren. Want gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn, namelijk uit die van de Messias, uit zijn binnenste vloeien. Implicerend uit mijn binnenste, want de heer zelf sprak het. En er staat er zo aardig bij, als commentaar van Johannes. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden, in de hoop dat we allemaal nog Nederlands verstaan. Dit zeide hij van de geest, hij had het over water. En hij citeerde uit Jesaja 12. Maar er staat, dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden, was de bedoeling dus op voorhand, zouden. Degene die in hem geloofden, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En als je een beetje voorbarig bent, zeg je, dus de verheerlijkte Jezus is de Heilige Geest. En dat is ook zo. Dan ben je wat voorbarig, maar het wordt later wel bevestigd. Hè? De geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Het was commentaar op Jesaja 12. Over alle gij dorstigen komt tot de wateren enzovoorts. Hè? En over die stromen van levend water. Nou goed, in elk geval, dat is dus een profetie. Een van die profetieën die rechtstreeks spreken over nieuw leven, eeuwig leven, dat tot stand zou komen in Christus en dat men van die Christus, uit zijn binnenste, dat men van die Christus, van de Heer Jezus, of via de Heer Jezus, zo u wilt, zou ontvangen. Men leest daarna, onder de tocht tegen Pinksteren loopt, nou ja goed, Paas en Pinksteren vallen immers op één dag, wij gooien de feesten door elkaar altijd. Maar goed. Maar men lezen Handelingen hoofdstuk 2, waar Peter zegt, deze Jezus is de eerste die die beloofde Heilige Geest heeft ontvangen. Het schijnt niemand te weten, maar dat staat er. Dat is de climax van zijn toespraak. En daarna zegt hij, en die geest die krijgt iedereen die gelooft in hem. Dus hij was de eerste en gelovigen volgen hem dan. En vandaar die publieke prediking daarna. Dat is ook het grote verschil tussen Oude en Nieuwe Testament. Om zo te zeggen, een Nieuw Testament of Nieuw Verbond, dat feitelijk dus begint inderdaad bij de opstanding van Christus. Maar waar het om gaat is dat voor zover God tevoren iets geregeld heeft, met opzet vermijd ik nu de woorden uitverkiezing en predestinatie, voor zover God tevoren iets geregeld heeft, heeft hij geregeld dat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven zou ontvangen. Bewijs, Romeinen 4, maar het is Genesis 15, maar het staat in Romeinen 4, dacht ik. Gelijk Abraham Goden geloofd heeft en het is hem gerekend tot gerechtigheid. En gelijk ook David zegt, wel gelukzalig de man die God de zonde niet toerekent. God rekent namelijk geloof tot gerechtigheid. Op grond van geloof, maar of men een gelovig is bepaalt God niet. Maar God heeft wel bepaald dat wie gelooft, gerechtvaardigd wordt. En in de juridische grond daarvoor heeft hij voorzien door de dood en opstanding van Christus. En dat staat weer een hoofdstuk eerder, dat is Romeinen 3. God heeft hem voorgesteld tot verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid enzovoort. Maar voor zover wat tevoren bepaald is, is dat men door geloof gerechtvaardigd zal worden. Als u die argumenten nog niet genoeg vindt, omdat het uiteindelijk maar één tekst is uit Genesis 15. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Nemen wij dus Mozes, voor degenen die op Mozes betrouwen, hebben wij Deuteronomium hoofdstuk 30, waar Mozes zegt, het heeft over de wet die men zou doen. En hij zegt wel, het is niet zo moeilijk om die te doen. Het is niet ver om dat te doen. Want men zou de wet doen met de mond en met het hart. Of andersom, met de hart en met de mond. Aangehaald door Paulus in Romeinen hoofdstuk 10 is het inmiddels, dacht ik. En daar zegt Paulus erbij wat het betekent. Hij zegt, dat is het woord des geloofs uit welk wij prediken. Men zou het woord Gods praktiseren, niet in de zin van dat men zou doen wat de wet zegt dat men zou doen en laten wat de wet zegt dat men zou laten, maar men zou zijn hart open moeten stellen voor het woord Gods. En daarna dat woord ook spreken in plaats van zijn eigen gedachten ophoesten. lijkt me het goede woord daarvoor. Eigen filosofie, hè? Dat is toch ophoesten, of niet? Dat is een tamelijk ziekelijke bezigheid, hoor. Moet ik zeggen, het is ook tamelijk gevaarlijk, eigenlijk. Maar hoe dat ook zij, het woord des geloofs, men zou geloven. Zie, en dat geldt niet alleen voor Abraham, dat geldt ook voor Noach. Voor Noach lees je, Noach was een rechtvaardig man. En dan denk ik altijd, maak dat de kat wijs, maar Noach was net als ieder ander. Namelijk, er is niemand die goed doet, er is niemand rechtvaardig, dat is ook niet tot één toe, dat is ook Romeinen 3. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, dat geldt dus ook voor Noach, alle mensen zijn zondaren. Er staat ijskoud, Noach was een rechtvaardig man. Nee, het volgende vers staat, ik geloof dat het volgende vers is. Noach vond genade in de ogen des Heren. En daarom was hij rechtvaardig. Hij was begenadigd van Gods wegen. Op grond waarvan? Nou, het belangrijkste wat we van Noach weten is dat hij een gelovige was. Als al iemand roepen, dat was dat hij de ark bouwde enzovoorts. En dan zeggen, ja, maar Hebreeën 11 zegt dat Noach door het geloof, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, de ark heeft toebereid. Dat wil zeggen, God had hem tot hem gesproken en hij geloofde gewoon wat God zei. En trok er de consequenties uit. Ja. Dus geloof, en daarom werd hij begenadigd.
Maar het is toch wel wonder dat Job zegt, ik weet dat mijn verlossing is.
Ja, dat klopt toch?
Ja, dat klopt ook wel, maar ik vind het toch wel verwonderlijk.
Waarom? Omdat het in het Oude Testament staat?
Ja.
Ja, dat kan. Men kan zeggen, het is toch vreemd dat iemand als Job zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft, want onder de verlosser verstaan wij de Heer Jezus. Met de nadruk op Jezus. Maar je kan er ook onder verstaan, de Heer Jezus. De Heer Jezus. En de term Heere, gekoppeld aan de naam Jezus, is gewoon de Hebreeuwse naam Jehovah, de naam van de Godheid. Dat wil zeggen, Job heeft het niet zozeer over Jezus, die kende hij waarschijnlijk niet, voor zover we weten, maar hij kende wel de Heere, dat wil zeggen Jehovah. En men leest bijvoorbeeld Jesaja. Nou, je zoekt het woord verlossen maar eens op in de Bijbel, met een concordantie. Je komt er in ieder geval in Jesaja tegen. En daar staat gewoon dat de Heer zegt, ik ben Jehovah, ik ben uw verlosser, ik ben de heilige Israëls, enzovoorts. En let op het ik ben, want elke keer als u zegt ik ben, is dat ook nog eigenlijk de naam Jehovah, want dat is de vertaling van die naam bovendien, hè? Dus gaat het dubbel op. Dus wat Job eigenlijk zegt is, ik weet dat Jehovah leeft en ik weet dat hij mij verlost. Nou ja, verlossen zal, want dat moest nog gebeuren, feitelijk. Maar zij leefden vanuit dat wat in de toekomst zou gebeuren. Dus werden zij rechtvaardig gerekend op voorhand, op grond van het nog te volbrengen werk van de Heer Jezus Christus. Al moet ik daar meteen aan toevoegen, want dat heb je met die moeilijke vragen natuurlijk. Al moet ik daar meteen aan toevoegen dat Hebreeën 4 zegt over dat werk van de Heer Jezus Christus, dat het eigenlijk al volbracht was van de schepping der wereld aan. Maar voor de grondlegging der wereld.
Hij zegt in de dat er geen heiland is behalve hem.
Ja. Er is geen ander.
Buiten mij is er geen.
Nee. Dat zegt Jehovah.
Jehovah
zegt, buiten mij is er niemand anders en ook geen heiland. Ik ben die verlosser en buiten mij is er geen. Betekent automatisch dat of Jezus is dezelfde als Jehovah of hij is een bedrieger. En sommigen beschouwen hem dus als bedrieger, de Joden dus. Want die zeggen, nee, het kan maar één zijn, het kan alleen maar Jehovah zijn. Waarmee ze voor zichzelf helemaal de deur dichtgooien. Want dan kan de Messias ook geen verlosser zijn, tenzij hij Jehovah is. Maar om die reden werd hij juist in de tijd gekruist, officieel. Officieel. In de praktijk lag het wat anders, maar officieel. Hij maakte zich immers goden gelijk. En op die grond was de officiële grond waarop hij gekruist werd. Maar ja, als hij dat niet is, kan hij de verlosser niet zijn. Hebben die ook nog? En dan nog moeilijker. Toen hij op aarde was, was hij dat ook niet. Maar hij werd ook eigenlijk pas de verlosser in zijn opstanding. Daar werd hij de Messias en zo in zijn opstanding kwam ook de verlossing tot stand. Dus er is echt niks mee mis. En het is opmerkelijk en bijna een beetje, ja, ik moet zeggen, een beetje hilarisch of hoe zeg je zoiets. Om te zien dat de Heer Jezus in de evangeliën, die weliswaar na zijn opstanding geschreven zijn, maar in de evangeliën wordt hij steeds aangeduid als Jezus. En je bent zo in handelingen en dan is het ineens de Heer Jezus. Maar zelfs de Heer. Dan ineens krijgt hij de titel Here weer mee. In zijn opstanding. En dat is ook wat de Bijbel er leerstellig over zegt. Natuurlijk. Maar diezelfde Here, die kennen we uit het Oude Testament uiteraard. En uit de Oude Testamentische geschiedenis in Job kennen hem ook. En hij was de openbaring van het wezen Gods. Hij heette wellicht niet de Zoon Gods, maar hij heette dan toch wel het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Daar heb ik een Mozes nagevraagd. Die zegt, wat heet afschijnsel? Ik heb een doek over mijn aangezicht gelegd. Zo sterk scheen het, hè? Afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En hij is degene die alle dingen draagt door de kracht van het woord Gods. Vrijgezegd naar Hebreeën 1 vers 3, dat is volstrekt van toepassing op de verschijning van Jehovah of de engel van Jehovah, de engel des Heren in Oud Testamentische tijd. En hij was die verlosser, ook de verlosser Israëls uiteraard. Ook al eerder bij de uittocht uit Egypte en zo verder. Maar goed, waar het maar om gaat, om bij het onderwerp terug te keren. God heeft van de beginnen wat geregeld. Dat wil zeggen, hij heeft bepaald dat een ieder die geloof deel zou hebben aan dat eeuwige leven. En daarna is de keuze aan de mens. Dat vind je de hele Bijbel door. En ik vind het eigenlijk te belachelijk om erop in te gaan. Hoewel er zijn die het ontkennen, maar ja, die lezen hun Bijbel niet. Ik bedoel, daar kan ik helemaal al niks meer aan doen. Dat heeft geen zin, hè. Men zou kiezen. En de Heer roept de mens ook op. En later, meer specifiek, roept hij Israël op om te kiezen. En je hoort helemaal niet, nou ja, jullie zijn het uitverkoren volk, dus maar jullie gaan niks mis. Of je komt vanzelf al in het eeuwig leven terecht. Je wordt vanzelf al behouden. Niets van dat alles, integendeel. Nee, men zou ook tot geloof komen om op die grond deel te krijgen aan Gods verkiezing. En datzelfde verhaal krijgen we nog een keer. Namelijk, we hebben aan de ene kant het woord verkiezing en aan de andere kant hebben we een term tevoren verordineren, predestineren. Tevoren verordineren in de Statenvertaling. En dat is werkt volgens hetzelfde principe. God heeft tevoren wat bepaald, maar niet wie er deel aan zouden hebben, maar aan welke voorwaarden men zou voldoen om er deel aan te hebben. Eigenlijk moet ik het even opzoeken in Efeze hoofdstuk 1, want daar vind je de beide ideeën na elkaar genoemd en dus van elkaar onderscheiden. Kijk, er staat in Efeze 1 vers 3 dat God ons gezegend heeft in Christus met elke geestelijke zegening. En daarna komt er een soort van opsomming, zal ik maar zeggen. Zoals, vertaald met gelijk, maar dat is hetzelfde als zoals. Met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Vers 4, zoals bijvoorbeeld, of het had ook een dubbele punt kunnen zijn. Zoals hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem enzovoorts. Maar dat staat er niet, hè? Toch? Gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Dat staat er toch niet? Precies, broeder. Er staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de grondlegging der wereld. De Bijbelse gedachte is eigenlijk gewoon deze. God heeft de Heer Jezus Christus uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. Wanneer het maar was, daar ga ik nog niet op in, want dan verdwalen we helemaal. Hè? Maar het zal duidelijk zijn dat het in ieder geval was voor Adam en zijn zondeval. En dat is van belang, want het betekent dat die zondeval van Adam in ieder geval al onderdeel uitmaakte van het oorspronkelijke plan Gods. Toch?
Anders viel er niks te verlossen, toch?
Nee, precies. Als die verlossing tevoren al geregeld is, dan, dan was het dus al... Stonden deze dingen al vast. Dat is trouwens eigenlijk niks bijzonders. Want als je Genesis leest, dan kom je toch... ik bedoel niet eens hoofdstuk 1, maar ik bedoel hoofdstuk 2 en 3. Kom je toch tot de ontdekking dat Adam neergezet werd, de eerste mens neergezet werd, in een vijandige, zeg maar zondige wereld. Die hem niet goed gezind was. Waar de zondagsschoolverhalen vandaan komen, heb ik geen idee van. Dat doet er ook niet toe. Het is namelijk niet waar, dus waar het vandaan komt, doet er dan ook niet toe. Het gaat erom wat de Bijbel er zelf over zegt. En ik zie altijd staan dat de ellende van de mens is dat hij uit de aarde is. Nou, dat was Adam, hè?
Ja.
Toch? En dat hij naar de aarde wederkeert omdat hij uit de aarde was. Dus dat was helemaal niet goed. Er was al iets mis op voorhand. Er was kennelijk met die aarde al iets mis op voorhand. Dat blijkt ook wel, want als het niet mis was met de aarde, dan had Adam ook niet aangesteld hoeven worden als de, hoe heet dat ook weer, de hovenier.
Nee, waarom?
Waarom zou je een hof moeten bouwen en bewaren? Hoezo, als het met de aarde niet mis was, was de hele aarde een hof en hoefde die ook niet bewaard of bewaakt te worden? Toch? Of zeg ik wat geks? Bovendien, wat moet die slang in die hof eigenlijk? Wat het ook was, ik schijn het oude deel niet meer zeker weet wat het is, maar ik denk dat het gewoon een slang was. Zoals het beschreven staat in elk geval, daar begin ik dan maar mee. En dat het beest voor geen meter deugde, ik weet niet hoe lang hij was, maar hoeveel meter hij was, hij deugde voor geen meter, zoiets. Dat lijkt me een duidelijke zaak en het was voor de zondeval van Adam.
Heeft er in ieder geval een hele slechte naam overhouden.
Ja. En als er ooit een tijd geweest is dat er geen roofdieren waren, dat de dieren geen vlees aten, wel nu in de dagen van Adam in de hof aten ze vlees, hoor. Als je daar een slang hebt die niet deugt, dan zou ik niet weten waarom dat met andere dieren ook niet zo het geval zou zijn. Dat er iets niet goed aan is.
Huh?
Ja.
Vers 14. En Adam is niet verleend geworden, maar de vrouw, verleend zijnde, is in uw ontreding geweest. Hoe moet je dat nou zien?
Even een uitstapje dan, hè? Even een uitstapje maken. Even een uitstapje. Goed zo. Nou goed. 1 Timotheus, dat wil ik wel eens vertellen, ja. Vind ik wel leuk om dat te zeggen. 1 Timotheus. Is het 1 Timotheus? Oh ja. 1 Timotheus
2.
Nou, hij betaamt hen om te zwijgen. Dus, daar houden we het dan maar op. Dat is dat vers in vers 14. Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw is... De vrouw verleid zijnde is een overtreding geweest. Men leest het graag als... Want daar komt de vraag vandaan. Dan zeg ik eerst hoe ik hem dus niet zie. He? Men leest hem graag als dat er staat... Adam is niet verleid geworden. En daarmee komt de uitspraak terecht in mijn lijstje van schriftplaatsen... die je dus niet half moet lezen, omdat je dan hele leugens krijgt.
Ja.
Die ken je toch, hè?
Ja.
Adam is niet verleid. Natuurlijk is Adam verleid geworden. Nou, minstens door zijn vrouw. Maar vooruit. Zo mag je hem dus niet lezen. Ik geef altijd het voorbeeld van Jacobus. Mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Dat kan dus niet, hè? Maar het staat er wel. Heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Maar er staat... Met aanneming des persoons. Dat wil zeggen, hij heeft wel het geloof van onze Heer Jezus Christus. Maar samen met... Of niet met aanneming des persoons. Dus zonder aanneming des persoons. Zo kun je ook lezen. Dat doe ik voor sommigen onder u. Word niet dronken van wijn. Maar dat staat niet in de Bijbel.
Nee.
Niet dat ik het aanbeveel. Ik zou het ook wel prettig gevonden hebben als het ergens gestaan had... Word niet dronken van wijn, maar het staat er niet. Er staat, word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de geest.
Ja.
waarbij het niet gaat om die eerste, maar om die tweede zin. Die eerste als aanloop en als voorbeeld. Zie? Nou goed, hier dus in 1 Petrus 2 vers 14. Adam is niet verleid geworden. Nee, dat staat. Er staat, Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is een overtreding geweest. Het punt is namelijk dat als je die twee naast elkaar zet, Adam en Eva, dan was Eva meer gevoelig, om zo te zeggen, voor een verleiding dan Adam. De vrouw namelijk wordt makkelijker beïnvloed. Dat is ook niks bijzonders. Dat is om de, vanwege de eigenschap in vrouwen die ik persoonlijk erg waardeer. Laat ik het met een persoonlijk woord zeggen dan. Ze zijn namelijk nogal ontvankelijk. Ook voor verleiding. En wij mannen vinden dat over het algemeen toch niet zo heel erg, lijkt mij. Dit, ja, die dingen kun je niet goed zeggen, zuster, zonder te grijnzen. En degene die er strak gezicht bij houden, dat, die vertrouw ik daar toch niet helemaal aan. Maar goed. Maar zo is het dan weer eenmaal. En omdat dat zo is, wordt er gezegd, de vrouwen verleid zijn dus overtreding geweest. Dat betekent dus dat vers 11, het is commentaar op wat vooraf ging namelijk. Vers 13 begint immers met want. Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, en Adam is niet verleid geworden, maar Eva, enzovoorts. Daar wordt aan ontleend dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen of goud of paal of kostelijke kleding. Maar ook dat moet je niet half lezen. Dat zouden ze uiteraard wel doen. Bovendien, dat doen ze toch wel zodra ze de kans krijgen. Hè? Maar ze zouden, ja, dat is toch zo, maar ze zouden diezelfde neiging gebruiken om in de eerste plaats zich te versieren door goede werken. In plaats van in alleen maar uiterlijkheden. Die begrijp u toch? Eigenlijk is het zo dat versieren met vlechtingen des hazen, goudpaal of kostelijke kleding toch een beetje karikaturaal is, als u begrijpt wat ik nu zeg. Het is een beetje uit de hand gelopen. De neiging tot versieren had in de eerste plaats tot uitdrukking moeten komen in die goede werken. En het zich laten leren in stilheid en alle onderdanigheid enzovoorts, want dat is een sieraad voor de vrouw. Primair. Al dat andere, dat kun je gewoon in de winkel kopen en je kunt het ook in de vuilnisbak gooien. Ik bedoel, ik zou het niet doen, maar dat laatste. Maar goed, u begrijpt toch wat ik nu zeg. Ik bedoel, ik heb er niet het minste bezwaar tegen, maar men zal die dingen op de juiste wijze gebruiken. Als men dat niet doet, dan spreken wij van huis uit, nou, ik spreek dan meestal over karikaturen, maar eigenlijk spreekt men dan over perversies. Waarbij op zich goede zaken op een volstrekt onzinnige wijze worden uitgewerkt. Nou goed, nee, dieper ga ik daar toch niet op in, op dat soort zaken. Maar zo gebeurt het nou eenmaal. Er worden extremiteiten. Zie? De neiging heeft men, maar wordt de verkeerde kant op gericht en dat is het dan. Men zou zich versieren, inderdaad. En als het verkeerd gaat, dan krijg je alleen het uiterlijk vertoon. En dan krijg je van die dames die erbij lopen als kerstbomen. Er zit niks in, hè? Dat weet u, hè? Er hangt van alles om me heen en aan. Alles wat er moet wezen, zal ik maar zeggen. En zelfs veel meer dan dat kost een vermogen. Bovendien gewoonlijk ook nog. Maar of er wat in zit, dat vraag ik me dan altijd meteen af. Toch wel. Ik zeg altijd, dat is een vrouw om naar te kijken. Doe ik met genoegen bij gelegenheid. Niet altijd, maar soms wel. Maar ik blijf meestal toch wel uit de buurt. Want uiteindelijk gaat het om ander versiersel. Zie? En daar zou men oog voor hebben. En in het bijzonder, de vrouwen zelf zouden daar oog voor hebben. Kortom, in dit stukje, broederschepers, wordt de vrouw gewoon op de tweede plaats gezet. Niet in de samenleving of in de maatschappij, al is dat waarschijnlijk toch het gevolg van. Maar wel binnen het huwelijk. En ook in de gemeente, overigens. In de onderlinge relatie. Dat kan ik niet missen, want bovendien, zo is de situatie in Genesis 1 of 2 eigenlijk ook al. Eerst is er Adam en daarna zegt God, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik ben het in dat geval ook uit ervaring helemaal met hem eens. Moet ik er allemaal weer uithalen. Ja. Het is niet goed dat de mens alleen zij. En hij kreeg een hulpe tegen zich over. En wat er gewoonlijk van overgebleven is, is niet de hulpe, maar wel tegenover. Dan kreeg iemand tegenover zich. En daar spreekt men sindsdien van de vechtverbintenis en dat soort dingen meer.
En die durfde een man.
Ja. Maar het zal duidelijk zijn hoe de Bijbel dat leert. En dus wordt gezegd, ik laat de vrouw niet toe, vers 12, dat zij leren. In de zin van onderwijs geeft. Hoezo? Nou, zegt Paulus, aan de man bedoel ik. Want onderwijs aan wie dan ook is altijd een vorm van heerschappij. Begrijp je goed? Een zachte vorm van heerschappij. Het is beïnvloeding, hè? Als dat niet was, stond ik vanavond niet voor u. Want wat sta ik dan eigenlijk te doen? Natuurlijk is dat beïnvloeding. Maar daarmee wel degelijk uitoefenen van een vorm van macht. Dat is het. Kracht is het in elk geval. Zeker als het over het woord van God gaat. En dus zegt ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. En dan nog over de man heersen. Maar dat is hetzelfde uiteraard. Hè? De tweede is de verklaring van het eerste. De vrouw zou over de man niet heersen en dus hem ook niet onderwijzen. Maar zij zou in stilheid zijn. Staat.
Dan komt er ook misschien weer dat als je trouwt dan besteed je tijd aan je vrouw en aan de wereld te denken, maar blijf je...
Nou ja, dat soort dingen worden in de Korinthebrief uiteengezet. Kijk, man en vrouw hebben gewoon verplichtingen naar elkaar. Alleen ieder op zijn eigen terrein eigenlijk. En daarna blijft het natuurlijk zo niet omdat ik er wat aan af wil doen. Ondanks andersluidende berichten heb ik het huwelijk heel hoog. Maar het is natuurlijk toch zo dat de idealen die de Bijbel ons voorhoudt, die zijn in de praktijk niet uitvoerbaar. Ik bedoel, misschien in uw geval wel, dan bent u tamelijk uitzonderlijk, maar in het algemeen is het zo dat de Bijbel ons idealen voorstelt waarop we ons zouden richten en daarna zal blijken dat er hier in deze wereld überhaupt niets ideaals is. Dat begrijp je me goed? Daarmee doe ik niks af aan de idealen. Maar in de praktijk blijkt dat je soms concessies moet doen vanwege onze eigen zwakheden. Dat leert de Bijbel ook, dat zo gaat. Hè? Vanwege onze eigen zwakheden, tekortkomingen. Wij worden geacht iets te doen, maar wij kunnen het domweg niet. Om wat voor reden dan ook. We schieten in de dingen tekort, dat is er wel zo. En dus moeten wij, daar zit niks anders op, altijd compromissen sluiten. Dat blijft altijd zo. Maar we zouden daarbij onze hoge normen uiteraard niet laten schieten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik weet niet of ik dat beter moet zeggen, maar dat geldt in alle opzichten nou eenmaal zo. Wij doen dingen zo goed mogelijk en beter kunnen we ze niet. En dat het dan niet goed genoeg is, dat weten wij uit de wet in elk geval. Huh? Dat weet u toch? God zegt, nou zo zou het moeten. En Petrus zegt, ja dat kan nog wel wezen, maar dat kan niemand. Ik zei alle discipelen trouwens ook al eerder. Ik kan dus niet. Dus moet er wat geregeld worden. Als het gaat over bijvoorbeeld die scheidbrief, weet u wel. Dan zegt de heer, nou ja, zo is het niet geweest. Maar Mozes heeft u dat gegeven om de hardigheid uw harten wil en zo. Dat wil zeggen, er was dan toch eigenlijk niks aan te doen. Dat moest dan toch zo geregeld worden. Er moet soms wat geregeld worden. Maar niettemin blijft het zo dat dit de beginselen zijn die de Bijbel ons voorhoudt. En daarna zeg ik, vrouw zou in stilheid zijn. Ik ben er zeer tevreden mee met mijn vrouw. Ik vind dat ze redelijk in stilheid is. Maar als ik het vergelijk met andere culturen, andere landen, dan moet ik zeggen, nou, dat is er een, die vrouw van mij. Hoezo stil? Waar zitten de vrouwen stil in een hoekje, doen de mond niet open. Behalve als er wat gevraagd wordt. En dan met zo min mogelijk woorden enzovoort. Zo is het toch. In sommige landen. En die vinden de normen die wij hanteren volstrekt onzinnig. En zeggen, kunnen bovendien zeggen, het is volstrekt in strijd met wat Paulus schrijft aan Timotheus. Ik wil dat de vrouw in stilheid zijn. Maar het is maar waar je van uitgaat. U ziet, die dingen zijn dan toch tamelijk betrekkelijk. Maar goed, om het daarna weer te versmallen, waar we spreken over het betrekkelijke, de betrekking tussen man en vrouw, wordt er wel degelijk gesproken in de Bijbel van een rangorde. Dat is maar goed ook, want iedereen weet het, als je twee mensen stemrecht geeft en de stemmen staken, dan heb je ruzie. Ik bedoel, je hoeft ze geen stemrecht te geven. Het gaat of vanzelf of ze hebben ruzie, een van de twee. En om dat te vermijden, moet er dus sprake zijn van een rangorde, anders gaat het niet. Iemands stem moet doorslaggevend zijn. De verenigingen hebben dat, hè. Als de stemmen van het bestuur staken, dan is soms geregeld dat de stem van de voorzitter de doorslag geeft, hè? Die telt dan dubbel. Ja. En dan is dat hoger in rangorde. Zo'n soort dingen.
Ja, geen 2 kapiteinen opeens.
Nee, dat is een mooie Nederlandse uitdrukking, dat je geen 2 kapiteins op 1 schip kunt hebben. Zo is dat nou eenmaal. Maar terug naar de oorspronkelijke vraag van vers 14... Ik ken de theorie, u waarschijnlijk ook, want er zal de vraag wel vandaan komen. De theorie die zegt dat Adam niet is verleid geworden, punt 1. Oh, is hij niet verleid geworden? Nou, als hij niet verleid geworden is, dan wordt daaruit dan de conclusie getrokken dat Adam dus bewust gekozen heeft voor zijn vrouw, zo van zij. Gaat die kant op, zij heeft gegeten van die boom. En dan zegt Adam ook, laat het niet in de steek, dan doe ik met haar mee. En daarna wordt dat als type beschouwd van de Heer Jezus, die immers met zijn schepping, met zijn volk, zijn vrouw, nee, met u en mij, meeging. En zei, nou, als zij dan die weg op gaan, dan ga ik ook diezelfde weg, enzovoort, om haar te beschermen, te bewaren, te leiden, weet je veel, wat allemaal is. Ik persoonlijk geloof dat dat laatste over de Heer Jezus waar is. Dat hij meeging met zijn schepping. Het is eigenlijk een Joodse uitdrukking. Uit de Joodse traditie komt hij. Maar ik geloof dat dat een goede voorstelling van zaak is. Ik geloof alleen niet dat Adam in die positie die hier beschreven wordt, daar een type van is. Want Adam is gewoon door zijn vrouw verleid geworden. Maar hij was niet de eerste. En het lezen van een halve zin heeft trouwens geen zin. Bovendien, als Adam dan toch meeging met zijn vrouw, is hij wel degelijk verleid geworden.
Ik denk wel dat Adam al meer ribben had.
Ja. Maar u begrijpt het, je kunt iemand verleiden en zeggen, hier eet hier iets van. Huh? En die zegt, ik doe het niet. Maar je kunt ook met z'n allen aan tafel zitten en honger hebben en dezelfde pot op tafel. En dan zo kun je iemand ook verleiden, dan doet hij wel mee. Alleen zou je het niet doen. Maar met elkaar zou je het wel doen, iemand meekrijgen. Maar dat is net zo goed verleiden. Het is maar wat voor betekenis je aan verleiden. Kijk, men geeft dan de betekenis, geeft aan het woord verleiden de betekenis dat hij erin geluisterd wordt via een truc en door bedriegerij. En dan zegt men, Adam is zo niet verleid geworden. Maar verleiden wil echt alleen maar zeggen, op het verkeerde pad brengen. Het hoeft niet door bedriegerij te gebeuren. Je kan ook iemand bij de hand nemen, gewoon op het verkeerde pad. Kunt iemand dan een drugsverslaafd maken door hem bij gelegenheid een spuit te geven, of spul door zijn koffie te doen, of weet je veel wat. Of door zijn check. Dat hij droogt en al dat soort dingen meer. Dat kan allemaal. Maar het hoeft niet noodzakelijk listige bedriegerij te zijn. Bovendien vind ik het ook niet zo aardig, vind ik helemaal niet aardig zelfs, om typologie zelf te maken. En het hierin te leggen. Adam is niet verleid geworden, dus daar maken wij dan dat voor. Ik ben bekend met die leer, ben er min of meer mee grootgebracht, maar ik heb het eerlijk gezegd nooit zien zitten. Omdat het gebaseerd is op het lezen van een halve tekst.
Maar als er iets natuurlijk was, dan was het toch zo dat zij was vlees van zijn vlees. Dus ik bedoel, dat is natuurlijk een sterke, hoe zal ik het zeggen? Het grijpt natuurlijk maar sterk in de enkel als je dat beschouwt, dat zij van deel eigenlijk van een wetmaak.
Jawel.
Dus er was niet zoveel nodig, zeg maar, om hem over de streep te brengen.
Nee, dat is ook zo. Maar zo gebeurt het inderdaad tot vandaag nog steeds. Er zijn hele theorieën ontwikkeld, systematieken ontwikkeld. Van hoe krijg ik een mens zover? En het antwoord is via zijn vrouw. Dat is nog zo, dat zijn technieken. Vraag het maar aan de verkopers, die weten precies. Als je echt maar in de winkel binnenkomt. Hè? Ja, en dan sta je als man gewoon bij. En het enige wat je kunt doen is je portefeuille trekken. Je hebt niks te vertellen. Of je moet met je vrouw gaan ruzie maken in het bijzijn van die... enzovoort. Ja, precies. Dan sta je in eentje tegenover zo'n man en een vrouw. Want als aan de vrouw wat verkocht moet worden, is het meestal door een man. Hè? Dat weet je toch, helemaal goed.
Nou, de verkoper zet ze dan die mooie vrouw op.
Ja, dus om de man erbij te krijgen. Maar die kan hem niet alleen kopen zonder dat zijn vrouw meekomt. En de vrouw geeft de doorslag, hoor. Geloof dat maar. Het is altijd zo. Zit in de godsdienst ook. Ik heb eens een keer een hele uiteenzetting gevolgd. Over waar nou eigenlijk die Maria-verering vandaan gekomen is. Het antwoord was, het is gewoon om die mannen te betrekken bij die kerk. Die moesten dat, maar dat moet via de vrouw. En dat is voor de vrouwen daar nou wat is. Een heilige vrouw. Een vrouw die kinderen krijgt enzovoorts. Dat spreekt de vrouwen aan. En kijk maar, ik heb wel eens opgelet in Rooms-Katholieke kerken. Als het gaat om Maria-verering, dat is... Nou, 9 van de 10 keer wil ik niet meteen zeggen, maar het komt denk ik toch al dicht in de buurt. Het zijn altijd de vrouwen die daarvoor komen. Maar via de vrouw heeft de kerk de mannen te pakken. Zo zit dat gewoon. Die moeten wel. Het is nog altijd zo. De vrouw is het makkelijkste te verleiden. Aan de andere kant is het ook zo dat als de evangelie gepredikt wordt, je het makkelijkste vrouwen bereikt, hoor, de meesten. Ze zijn al eenmaal ontvankelijker. Kunnen ze makkelijker op sleeptouw krijgen enzovoorts. Ik zeg niet dat het daarna zo blijft, dat het dan makkelijk is. Maar voor een keer voor gelegenheid op de streep te trekken, slippertje maken. Dat is niet het goede woord, omdat er verkeerde associaties aan vastzitten. Maar vrouwen doen het echt makkelijker, hoor. Zie, en daarom rustig. Want de duivel doet het nog. Nou kom ik bij het echte onderwerp van dat 1 Timotheus dan. Dat is De duivel doet het nog steeds precies zo. Als gelovigen verleid moeten worden, gaat het via vrouwen. Dat zijn soms de vrouwen achter die mannen. En soms zijn het de vrouwen, dikwijls zelfs, zijn het de vrouwen zelf die op de voorgrond treden. En daarmee, leiding, verleiding. Ze worden geacht leiding te geven dan, ook in een gemeente. Maar het is bloedlink, zegt de Bijbel. En het zou zo niet moeten. Dus ik probeer voorbeelden te bedenken, die heb ik nu, maar die durf ik niet te noemen. Dus het schiet niet op. He? Maar het gaat nog altijd zo. Goed. Is dat voldoende, broeder Schepers?
Ja, het is eigenlijk niet zo moeilijk, hè. Die door de eerste is, want in de dierenwereld is er ook al niet daar.
Nou, laat ik dan een andere opmerking plaatsen. Overal waar gesproken wordt in de Bijbel over de oorsprong van de zonde in de mens, wordt niet Eva genoemd, maar Adam.
Ja.
Het is altijd Adam. En voor zover dus iemand de schuld krijgt, Dat krijg je niet, maar er wordt een oorzaak aangewezen. Maar de oorzaak voor de zonde in de mens is niet Eva, maar is Adam. En in Adam hebben alle mensen gezondigd en door één mens de zonde in de wereld gekomen. En de mens is zondaar, want hij is uit de aarde aards. Kun je van Eva niet eens zo zeggen, maar van Adam wel degelijk en zo verder. Maar Eva staat voor de lichamelijke kant van de mens, de uiterlijke kant om zo te zeggen, de aardse kant, de stoffelijke kant, de instinctmatige kant, dus steekt ze erin. Maar die is het makkelijkste verleiden. Ik heb het aan Jacobus gevraagd, die zegt verzoeking, verleiding, verzoeking, u en ik weten dat het komt van de boze, dat is de verzoeker en de verleider van oudsher. Maar Jacobus schrijft, verzoeking die komt van je eigen oude natuur, van je eigen vlees. En in de relatie Adam en Eva is Eva het vlees van Adam. Waarmee ik niet zeg dat hij zelf niet vlees was. Dat was hij natuurlijk wel. Maar bij Eva is dat sterker. Dat is nou helemaal zo bij de vrouw. En langs die kant wordt men verleid via die aardse kant.
Uit het hart komen worden.
Ja. Anderen zeggen natuurlijk, dus de psycholoog, die zal zeggen, een man is rationeler en die let dus beter op en is niet zo gevoelig voor de een of andere vreemde lering of iets dergelijks. Die zal geneigd zijn vast te houden wat hij heeft. En bij de vrouw maakt het niet zoveel uit als het er maar mooi uitziet. Toch? Als van buiten maar aardig is. En dat is het riskante. Volgens Timotheus. Wij waren even in Efeze 1 en daar probeer ik een draad op te nemen. Waar staat in vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de grondlegging der wereld, dat was in elk geval voor Adam. En de gedachte is daar simpelweg dat God Christus uitverkoren heeft. Voor de grondlegging der wereld of wanneer het maar was. En dus zijn verlossingsplan gemaakt had. Een verlossingsplan dat ten uitvoer gebracht zou worden door de Heer Jezus Christus. Vandaar dat elders gesproken wordt over het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Of hoewel voor de grondlegging der wereld zijn werken al volbracht waren. Of woorden van die strekking in Petrus en in Hebreeën respectievelijk. Dat is ook een fraaie, ook uit Hebreeën trouwens. Ontleend aan Psalm 40. In het begin des boeks, in de rol des boeks stond er. Maar in de lezing ervan later, citaten van staat. In het begin des boeks, dat wil zeggen niet alleen in het boek, maar vanaf de eerste bladzijde van het boek. Is van mij geschreven. En dat is ook inderdaad zo. Maar wat naar voren gebracht wordt is simpelweg dat God de Heer Jezus Christus had uitverkoren. En ieder die aan hem deel krijgt door geloof, krijgt dus deel aan zijn uitverkiezing. En dus aan zijn zegeningen. En daarom kan het dat God ons gezegend heeft, vers 3, met elke geestelijke zegening, geen enkele uitgezonderd. Met elke, er staat alle, maar in de betekenis van elke. Met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En in hem zijn wij uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Wie zich bij ons inschrijft, die kan mee naar onze conferentie in Woepertaal. Die mensen zijn uitverkoren. Ja, sorry, het is vol. Maar je kan het nog proberen. Misschien valt er nog wat af. Maar als je het niet inschrijft, heb je er geen deel aan. Maar degenen die zich hebben ingeschreven, die zijn uitverkoren. Er staat een bed voor en klaar en al dat soort dingen meer. Zo simpel is dat. Nou goed, dat is uitverkiezing. En wat betreft predestinatie, want het is niet helemaal hetzelfde, althans niet in de Bijbelse toepassing van de term. Daarvan staat in vers 5 dat God ons tevoren verordineert, gepredestineerd, dat woord is dat. Dat God ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling, vertaald met aanneming tot kinderen. Maar dat berust op een misverstand. God heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat ordineren, of eventueel tevoren verordineren, wil zeggen de eindbestemming bepalen. Dan wel tevoren de eindbestemming bepalen. Dus het woord horizo. Maar het is horizon, het is ons woord horizon. En dat betekent einder. Het heeft namelijk de betekenis van de eindbestemming. Verder kun je niet, dus het einddoel, de einder. En tevoren verordineren wil zeggen tevoren de eindbestemming bepalen. Meestal zeg ik, of leg ik uit, dat uitverkiezing van doen heeft met het verleden. Dus van voor de grondlegging der wereld. Heeft te maken met de oorsprong der dingen, ook van onszelf. En van onszelf als kinderen gods. Maar predestinatie heeft van doen met waarheen het onderweg is, waar het toe moet leiden, onze toekomst. En door geloof zijn we vereenzelvigd met Christus en hebben deel aan zijn uitverkiezing. En op die grond zijn we wedergeboren, hebben we zijn leven ontvangen. Maar de predestinatie wil zeggen dat we op diezelfde grond dus in Christus bestemd zijn om tot zonen, daarmee tot erfgenamen en dus eerstgeborenen te worden gesteld. Want zoonstelling is in werkelijkheid het aanstellen in het eerstgeboorterecht. Zo'n stelling overkwam Jacob, niet Esau. Beide waren zonen van Isaac, maar Jacob werd tot zoon gesteld. Eerst geboorterecht is dat. En dat houdt eventueel in koningschap en priesterschap en zo verder. En daar slaat het allemaal op. Maar beide termen worden geassocieerd met de Heer Jezus. Dat wil zeggen, in hem zijn we uitverkoren. En vers 5 zegt, die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling door Jezus Christus in zichzelf. Dat wil zeggen, net zo goed in Christus, zoals ook net zo goed in hem begenadigd zijn, zoals het volgende vers zegt, vers 6. En zoals we in hem de verlossing hebben en zoveel. Het is allemaal in hem. Maar of we in hem zijn, ja, dat is niet een kwestie van uitverkiezing, ook niet van predestinatie. Dat is een kwestie van onze persoonlijke keuze. Ja.
Het zegt de Colossense 1 vers 23 ook. Indien gij maar blijft in het geloof, fundeert en vast.
Juist. Dat is onze verantwoordelijkheid. Ja. Om in het geloof te komen en te blijven. Kortom, om het evangelie onze zaligheid te geloven. Dat is uit Efeze 1 vers 13. En Colossense 1 vers 23 zegt, indien gij maar blijft, maar wil zeggen, gij slechts blijft, want dat is het enige wat telt, niks anders. Indien gij slechts blijft in het geloof en daarmee gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt en zo verder. Precies, ja, want dat wij in hem zijn, wordt elders ook uitgelegd. En dan wordt gewoon gezegd, wij zijn zijn lichaam. In hem wil zeggen, letterlijk, niet volgens het Nederlands misschien, maar wel volgens de Griekse term, die met in vertaald wordt, wil zeggen dat we met hem verbonden zijn. Meestal zeg ik er dan even bij dat of wij nou in hem zijn of hij in ons, maakt in de praktijk niet het minste verschil. Het is volstrekt hetzelfde. Of wij nou met hem verbonden zijn of hij met ons, maakt geen verschil. Maar het is wel zo, we zijn met hem verbonden, hij met ons, maar hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. Dat wil zeggen, binnen het geheel staat hij hoger in rangorde. Niettemin is Christus het eerste lid van de gemeente. We hadden het even over handelingen, dus ik kan het nou meteen weer zeggen. Hè. Hij was de eerste die eeuwig leven ontving en daarna werden de anderen die eeuwig leven ontvingen aan hem toegevoegd. En dat staat er ook, de Heer deed dagelijks toe.
Ja.
Aan de gemeente en later staat er zelfs aan de Heer.
Ja.
Al verdwijnt het in de vertaling soms, maar niettemin staat dat er. We zijn aan hem toegevoegd.
Oh, dus die zegt, ze gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons.
Ja, dat is ook zo, dat is de consequentie ervan. Ja. Dus er is wel rangorde, maar het is hetzelfde. Daar zit boven.
In Korinthe 15, vers 23 zegt dat ook. Maar een groep in zijn orde.
De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn. Maar Colossens 1 zei het ook. Hij is de eerstgeboren alle creaturen. De eersteling van de nieuwe schepping en hoe het allemaal maar heet mag. Zeker wel. Maar hij is de eersteling en wij hebben daarna aan hem deel. Hebreeën 1 zegt het ook. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En omdat hij leidt, is hij de overste leidsman. Hij gaat voorop, wijst de weg, zelfs baant en opent de weg. Eigenlijk. Het deed de poorten der rechtvaardigheid open. Althans, ze zijn voor hem open gedaan. En sindsdien kunnen wij er ook door. Dat is Psalm 118. Maar goed, zo zijn er vele van die schriftplaatsen. Uiteraard. Maar er zit inderdaad dan nog iets anders aan vast. Dat kan ik dan ook meteen wel even zeggen. Wat er aan vast zit namelijk, is dat gemeentelijke waarheid, en daarmee heel de gemeente in het Oude Testament niet geopenbaard is geworden, wordt daar wel genoemd, wordt naar verwezen, maar het wordt niet uiteengezet hoe het in elkaar zit precies. Maar de aardigheid is dat deze uitspraken in het Nieuwe Testament over de gemeente die zijn lichaam is, of de gelovigen die in Christus zijn en die in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening, zijn uitspraken die als strekking dan toch in elk geval hebben dat al wat het Oude Testament zegt over de Christus ook van toepassing is op zijn lichaam, het welk is de gemeente. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is ook makkelijk aan te tonen, aan de hand van voorbeelden, uitspraken over. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting, enzovoorts. Dat zijn uitspraken over de Heer Jezus Christus, maar in Openbaring 2 worden ze wel degelijk op de gemeente van toepassing gebracht. Door de Heer zelf, notabene, in een van die brieven die we daar vinden, en zo verder. In Jesaja lees je, Jesaja 49 bijvoorbeeld, lees je over de Heer Jezus dat hij gesteld zou worden tot licht der heidenen, tot aan de einden der aarde, en gegeven zou worden aan verbond des volks, maar goed. Maar in Handelingen 13 neemt Paulus diezelfde uitspraak en past hem op zichzelf toe. God heeft ons gesteld tot licht der heidenen. En niet alleen Paulus en wie er maar bij was. Silas, geloof ik.
Handelingen 3 vers 21.
In Handelingen 3 vers 21 staat dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft. Betekent dat de gemeente ook door de hemel ontvangen wordt tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Is echt zo, ja. En daarom vervolgt Efeze ook inderdaad met te zeggen dat we met Christus gezet zijn in de hemel. Reeds. En dus met Christus verborgen zijn bij God. Dat is Colossense, hoofdstuk 3, waar dat staat. Dat geldt voor alle uitspraken over de Messias. Begrijp je me goed? Niet alle uitspraken over de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, maar wel alle uitspraken in het Oude Testament over de opgewekte. Want dat is de Christus. Maar het is altijd inclusief de gemeente. Zit er bij in. Nou goed. Ik probeer weer terug te gaan naar 2 Thessalonicense. Vers 13. Broeders die van de Heer bemind zijn, dat God u van den beginnen, wanneer het maar was, maar in ieder geval voor de grondlegging der wereld, wat dat dan ook maar wezen mogen, verkoren heeft tot zaligheid. En dat gaat dubbel op. Gelovigen zijn sowieso uitverkoren op grond van hun geloof om kinderen van God te zijn. Maar eigenlijk is dat de oud-testamentische variant. De gemeentelijke variant is dus dat kinderen van God in Christus uitverkoren zijn en gepredestineerd om tot zonen gesteld te worden. En gepredestineerd duidt op de uiteindelijke zoonstelling, maar niettemin gaat daar wat aan vooraf, want wij zouden als kinderen Gods, volgens Efeze 4, wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dus wij leven in die positie, zal ik maar zeggen. Daar gaat het hier ook over. God heeft u van de beginnen verkoren tot zaligheid. Voor zover het specifiek gemeentelijke waarheid is, en dat is het hier, wil zeggen dat God tevoren bepaald heeft dat de eerste gelovigen onder het nieuwe verbond, na de opstanding van Christus, deel zouden hebben aan de hemelse positie en erfenis van Christus, want hij zou eerst geborene zijn onder vele broederen. Dat wil zeggen, samen met vele mede-erfgenamen. Dat was Romeinen 8, waar dat staat. Of anders toch weer Hebreeën 2. Hij zou vele zonen en dus weer mede-erfgenamen tot heerlijkheid leiden. Niet alleen tot eeuwig leven of zoiets, maar tot heerlijkheid. En wat staat hier in 2 Thessalonicenzen 2? Er staat vervolgens vers 14, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid. Niet tot verkrijging van eeuwig leven slechts, maar tot verkrijging van alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En dan was ik weer in 2 Petrus 1. Tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat is ook wat we in beginsel terugvinden in de systematische uiteenzetting van Romeinen 8. Wij zijn kinderen Gods. We zijn geroepen tot zoonstelling. Staat daar ook allemaal. De termen staan daar ook allemaal. En zo verder. En wij verwachten dus heerlijkheid. En wij weten, wij rekenen zelfs, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En over precies datzelfde gaat het. Over eerst geboorterecht. Over erfrecht. En dan blader ik toch maar dus even terug naar Romeinen hoofdstuk 8. Waar dat eigenlijk voor het eerst uiteengezet wordt. Die zonstelling, die vindt u eigenlijk al in vers 14. Dan leest u daar niet, want er staat kinderen in de vertaling. Maar er staat daar ten onrechte. Zoveel als het door de geest gods geleid worden, die zijn. Of beter worden. Want anders klopt het gewoon niet. Die worden zonen gods. Dat staat er echt. Zonen gods. En dat is precies waar 2 Thessalonicenzen 2 over spreekt. Als het gaat om heiligmaking des geestes. Wat doet die geest dan? Want dat is waar het over gaat. Heiligmaking des geestes is blijkbaar heiligmaking door de geest. Wat doet die geest dan? Hij heiligt ons. Maar dat is een vage term. En dus nog een keer, wat doet die geest? Hij leidt ons in heel de waarheid. Zo staat het in Johannes' evangelie. En hier staat, hij leidt ons naar onze zoonstelling. En dat staat dan vervolgens ook letterlijk in vers 15 van Romeinen 8. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Dezelfde uitdrukking weer. Hyotensos. Eén woord is het maar. Zoonstelling. En het wordt toegelicht in vers 17, indien wij kinderen zijn, correct vertaald, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, middels consequentie dat we met hem zouden lijden, opdat we ook met hem zouden verheerlijk worden. Vandaar dat we er straks in 2 Petrus 1 even tegenkwamen, voegt bij uw geloof deugd en toen nog het een en ander en onder andere leidzaamheid, passie, gepassioneerdheid. Want als we met hem lijden, zouden wij ook met hem verheerlijkt worden. Het is moeilijk om al die schriftplaatsen tegelijkertijd te bespreken, dat gaat haast niet. Maar er staat dan toch in elk geval dat ook wij, vers 23... zuchten in onszelf, wij zijn namelijk verwachtende de zoonstelling. Vers 23 van Romeinen 8. Verwachtende de zoonstelling, comma, de verlossing onzes lichaams. Dat wil zeggen, ter gelegenheid van de verlossing onzes lichaams. Dan pas zullen we tot zonen gesteld worden. 1 Korinthe 15 zou je daarnaast moeten lezen. Ik weet uit mijn hoofd niet welk vers, maar daar staat dat de verderfelijkheid erft de onverderfelijkheid niet. Met andere woorden, zolang wij nog dit lichaam hebben, zullen wij niet erven. Wij zijn wel erfgenamen. We zijn geroepen om te erven, maar zolang we nog in het vlees zijn, zullen we niet erven. En daarom verwachten wij de verlossing van ons lichaam, zoals het hier heet, of zoals het uitgebreider in 1 Korinthe 15 heet, wij verwachten dat wij in een punt destijds veranderd zullen worden.
Omdat de verderfelijkheid onverderfelijkheid wordt.
Opdat de verderfelijkheid onverderfelijkheid zou aandoen en ja, opdat het sterfelijke van het leven zou verslonden worden. En omdat wij dat verwachten, eindigt het hoofdstuk met zo dan zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En 2 Thessalonicenzen 2 vers... 2 Thessalonicenzen... Ja. Even kijken hoor. Ik las hem toch net. 2 Thessalonicenzen 2 vers 15 zegt zo dan, net als het laatste vers van 1 Korinthe 15. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn enzovoorts. Zie?
Laat u niet verleiden, joh.
Laten ons niet verleiden. Dat is de bedoeling. Wij zouden niet bezwijken in onze zielen, heet het, nog weer op een andere plek. Maar het begrip tevoren verordineren vindt u ook hier in Romeinen 8, dat is vers 29. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Ziel tevoren verordineerd tot zoonstelling. Opdat hij, Christus, de eerstgeborene zij, samen met, daar staat ook gewoon in. Hetzelfde woord in als in Efeze 1, weet u wel, in Christus. Samen met, te midden van, verbonden met, vele mede-erfgenamen blijkbaar, want dat stond eerder in dit hoofdstuk al. Maar dan vindt u die term tevoren verordineerde. En u vindt daar ook de term roeping, hè, vers 30. Die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, enzovoorts. Tevoren verordineerd of geroepen om tot zonen gesteld te worden, is de gedachte. En dus, niet alleen om kind van God te worden, maar juist omdat wij het zijn, zijn wij geroepen, tevoren verordineerd, om ook een erfenis van Gods wegen te ontvangen. En daarover handelt dus 2 Thessalonicenzen 2. Dat kan niet missen, want het staat daar in samenhang met wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar bij die gelegenheid zouden wij tot zonen gesteld worden. Daar gaat het om. En zolang dat nog niet gebeurt, en zolang dus ook de dag des Heren nog niet is aangebroken, zijn wij nog onderweg daar naartoe en zouden wij ons ook laten leiden door de geest die ons leidt naar onze aanstelling tot zonen. Romeinen 8. Dan wel weer 1 Korinthe 15. Zie? En dan weer 2 Thessalonicenzen 2. Dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Zoals er zaligheid slaat op wedergeboorte in elk geval. Maar slaat op alles wat daarbij hoort. Bovendien, ook hier hebben we al eens uitgebreider stilgestaan. Bij het feit dat die zaligheid min of meer gefaseerd is. We hebben in de tijd in Filippenzen gelezen dat wij hemelsburgerschap hebben en op die grond verwachten wij de zaligmaker die ons maakt het verhaal zelf af. Als de zaligmaker komt die ons, wat komt hij dan doen? Dan komt hij ons zalig maken, toch? Anders heet het niet zo. Maar er staat, die ons vernederd lichaam zal, nou ja, goed, die ons vernederd lichaam zal zalig maken. Dat staat er ook niet. Er staat, veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk, verheerlijkt, zijn heerlijk lichaam en zo verder. Maar wat maar om gaat, is dat zaligheid ook van toepassing zou zijn op onze lichamen, maar die zijn nog niet zalig. En daarom verwachten wij de zaligmaker die ons lichaam zal zalig maken. Veranderen. En dus veranderen. Maar in ander opzicht zijn wij zalig en dus veranderd.
Ja. Mooi.
Maar dat betreft niet het lichaam, maar wel de geest. Wat het ook wezen mogen, denk ik altijd, maar goed. De geest. En daartussenin hebben we dan nog van doen met wat in de Bijbel genoemd wordt bij gelegenheid de zaligheid der ziel. Want die woorden houden we graag bij elkaar, bij voorkeur. Hè? Geest, ziel en lichaam. En de eenvoudige stelling is, naar de geest zijn wij zalig, naar de ziel worden wij zalig. En naar het lichaam zullen wij zalig worden. Naar de geest zijn wij zalig, dat is in het verleden gebeurd, toen we wedergeboren werden, want toen ontvingen wij een andere geest. Dat is verandering dus. Een nieuwe geest, uit God geboren. Uit de geest geboren, en wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Johannes 3. Een vernieuwde geest in ons binnenste. Dat is het Oude Testament al dat het aankondigt, zo met deze woorden. Naar het lichaam zal het gebeuren. Namelijk bij de verlossing van ons lichaam of de verandering van ons lichaam. Bij de term worden gebruikt. Dan wordt het lichaam zalig gemaakt door de zaligmaker. Dan krijgen wij een verheerlijk lichaam. En daartussenin leven wij als gelovigen. Het is de bedoeling dat we nu zalig worden naar de ziel. En daarom spreekt de Bijbel inderdaad over de zaligheid van de ziel. De term vind ik altijd in Jacobus, bij voorkeur, omdat dat meteen het grote probleem oplost van de zogenaamde tegenstrijdigheid tussen Romeinen en Jacobus. Hè? En Jacobusbrief, dat wil zeggen tussen Paulus en Jacobus. U weet wel, dat probleem waar Luther dan mee rondliep en waar hij min of meer legendarisch om geworden is. Jacobus vraagt, indien iemand geloof heeft en de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? En Luther zegt, ja. En Jacobus zegt, nee. En dan zegt Luther weer, ja, maar dat heb ik van Paulus. Want die zegt dat de mens zalig wordt door geloof alleen.
Ja, klopt.
En zonder de werken. Staat er zelfs bij, zonder de werken.
Ja.
En Jacobus vraagt, iemand die zegt dat hij geloof heeft en heeft te werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. En Jacobus zegt, nee, dat kan niet. Heb je toch een probleem? Maar, de vraag moet daarna luiden, over welke zaligheid hebben ze het eigenlijk? Wat is dat dan, zalig maken? Want als je dat niet weet, kun je de vraag niet beantwoorden. En bovendien werkt het zo nog niet, dan moet je het eerst nog lezen in de context en dan zie je dat het in de Romeinenbrief gaat om de zaligheid naar de geest, dat wil zeggen, het gaat om wedergeboorte.
Ja.
Terwijl Jacobus het uitdrukkelijk heeft over wat hij noemt de zaligheid der zielen.
Ja.
En dat is wat anders. Dat is een latere fase. Zie? In dit werk van verlossing of zaligmaking of heiliging, want je kunt er ook die andere termen eventueel voor invullen. Maar Jacobus zegt spreekt tot gelovigen, volgens Jacobus 1 vers 18, want daar zegt hij, na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, eerstgeborenen dus, zijn de schepselen. Het gaat over precies hetzelfde als in 2 Thessalonicenzen, waar we waren, en Romeinen enzovoort. Hè? En daarna zegt hij tot die wedergeboren mensen, vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En de klemtoon ligt daar uiteraard op zielen, want als het niet zo is, dan staat er onzin. Wij zijn namelijk al zalig, volgens vers 18. Maar dat is uiteraard naar de geest, we zijn wedergeboren mensen. Maar juist omdat we het zijn, zouden we in ons hart dat woord Gods laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. En voor degene die niet weet wat dat is, omdat men nou eenmaal niet meer weet wat een ziel voor een ding is, hè, staat het er gewoon achter. En, in de betekenis van namelijk, en zijt daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want de ziel is gewoon de levenswandel van de mens. Dat is tamelijk tastbaar aan de ene kant, aan de andere kant toch ongrijpbaar. Maar dat is wat de ziel is.
We zouden volwassen worden, zegt Paulus.
En wij wandelen naar, en we zijn iets naar hart en ziel, heet zoiets. Hè?
Ja.
Dus twee keer hetzelfde. Maar in ieder geval, de ziel is de praktische levenswandel van de mens. Is actief.
Het heeft ook te maken met bezieling.
Precies, ja. En de burgemeester die burgemeester is van een gemeente met zoveel zielen. Over de geest heeft hij niks te vertellen. En dus over de harten en gewetens van de mensen niet. Maar over hun zielen, over hun wandel wel wat.
Ja.
Nou, in de praktijk steeds minder, maar vooruit. Maar het woord, het welk uw zielen kan zalig maken, daar gaat het over. Over de praktische levenswandel. En daarna vraagt hij in hoofdstuk 2... In vers 14, kan dat geloof hem zalig maken? En het antwoord wat hij niet geeft, want het is een retorische vraag, maar het antwoord is uiteraard, nee, dat kan niet. Als die werken er niet zijn, is er niet sprake van zaligheid de ziel. Toen heb ik het nog even gevraagd aan Petrus, dat was iets moeilijker. Namelijk in 1 Petrus is dat... Daar krijgen we eerst van doen, maar, ja toch ja, 1 Petrus 1 vers 9 eerst krijgen wij van doen met vers 9 van 1 Petrus 1. Waar staat in vers 8 dat we de Heer Jezus lief hebben omdat hij ons verlost heeft? We zijn verlost, niet door vergankelijke dingen, maar goed. Maar er staat er dan vervolgens in vers 9, verkrijgende, dat wil zeggen bezig zijnde te verkrijgen, het doel, het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Staat hij dus ook. Daarmee zijn we bezig en het wordt gezegd tot mensen die al wedergeboren zijn. Dat staat in ieder geval in vers 23, gij die wedergeboren zijt. En niet bezig zijn wedergeboren te worden.
Dat zegt dan ook, hè?
Vers 22 spreekt daar ook over, hebbende uw zielen gereinigd. Dat betekent feitelijk bezig zijn de uw zielen te reinigen in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. Zie, dat is hetzelfde als heiligmaking des geestes. Want hier wordt de term zaligheid, en dus zaligmaken gebruikt, afwisselend met het term heiliging of heiligmaking. En wat in vers 9 heet zaligheid der zielen, heet in vers 15, zo wordt ook gijzelf heilig in heel uw wandel. Waarmee dus in één klap gezegd is dat ziel synoniem is met wandel. En dat is ook zo. Dat is wat ziel is. Zie? En dan nog verder, in 2, vers 2, lezen wij de bekende tekst van 1 Petrus. Lezen wij de bekende tekst, als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En wat er in de Statenvertaling niet staat, staat er in alle latere vertalingen wel achter, tot zaligheid. Opdat gij moogt opwassen tot, ergens naartoe, tot zaligheid. En dat kan dus ook alleen maar de zaligheid van de ziel zijn. Daarna lees ik dan ook nog 2 vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Ze zingen ook altijd dat lied, dit is mijn wereld niet. Dat gij u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk, in de zin van eervol, onder de heidenen. En wat in vers 11 ziel heet, heet in vers 12 wandel. Het is gewoon samen. Zie?